onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze godsdienstoefening voortzetten met het zingen van Psalm 68 en daarvan het negende zangvers. Psalm 68, het negende zangvers. De schriftlezing in deze avonduren kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wel in de handelingen der apostelen, daarvan het eerste hoofdstuk vanaf vers 1 tot en met 14, doch vooraf de 12 artikelen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, en ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, een wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. We noemden u de handelingen der apostelen, beschreven door Lucas, het eerste hoofdstuk, tot en met het 14e vers. Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theophilus, van al hetgeen Jezus begonnen heeft beide te doen en te leren, tot op de dag in welke hij opgenomen is, nadat hij door een Heilige Geest aan de apostelen, die hij uitverkoren had, bevelen had gegeven, aan welke hij ook, nadat hij geleden had, zichzelf levend getoond heeft met vele gewisse kentekenen, 40 dagen lang zijnde van hen gezien en sprekende van de dingen die het koninkrijk Gods aangaan. En als zij met hen vergaderd was, beval hij hun dat zij van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachtte de belofte des vaders die gij, zeide hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met een Heilige Geest gedoopt worden niet lang na deze dagen. Zij dan samengekomen waren, vraagden hem zeggende, Heere, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weder oprichten? En hij zeide tot hen, het komt u niet toe te weten de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar gij zult ontvangen de kracht des Heilige Geestes, die over u komen zal, en gij zult mijn getuige zijn, zo te Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria en tot aan het uiterste der aarde. En als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen daar zij het zagen, en een wolk nam hem weg en voor hun, van hun ogen. En alzo zij hun ogen naar den hemel hielden, terwijl hij heen voorziet, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, welk ook zeide gij, Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar den hemel? Deze Jezus die van u is opgenomen, is in den hemel, zal al zo komen, gelijkerwijs gij hem naar den hemel hebt zien heenvaren. Toen keerden zij wederom naar Jeruzalem van de berg, die genaamd wordt de Olijfberg, welke is nabij Jeruzalem, liggende vandaar een sabbatsreizen. En als zij ingekomen waren, gingen zij op in de opperzaal, waar zij bleven, namelijk Petrus en Jacobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus de zoon van Alfeus en Simon Zelotes en Judas de broeder van Jacobus. En deze alle waren eendrachtiglijk volhardende in het bidden en in het smeken met de vrouwen en Maria de moeder van Jezus en met zijn broederen. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we de Heer een aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij zijt ook deze avond, hebt gij ons weer vergund om samen te komen rondom uw eeuwig blijvend getuigenis. En ach, lieve Heere, dat gij ook deze avond nederkwam te dalen, en met uw lieve geest, gij die opgevaren zijt in de hoogte, hebt gaven genomen om uit te delen, ook onder de wederhorigen. En Heere, mochten we ons zo bevinden, mochten we ons zo leren kennen door woord en geest, opdat we de vruchten van hemelvaart zouden mogen ontvangen op deze avond, onder deze prediking. Want Heere, we zitten hier niet vrijblijvend te luisteren, en we zitten hier niet vrijblijvend te spreken, en maar dat gij aan het woord kwaamt, o Heere, en dat gij zelf tot de zielen zegt, zie, hier ben ik ben uw heil alleen. Want toch, hoe zullen wij toch deze wereld doorbrengen zonder u, o lieve Heere, uw volk? Het is voor uw volk een onmogelijkheid om zonder u te leven en om zonder u te sterven. En daarom heb gij uzelf geopenbaard als die enige troost beide in leven en sterven. En gij hebt uw jongeren onderwezen tijdens uw rondwandeling op aarde. En gij zegt, ik moet heen gaan opdat ik die andere trooster zal zenden, die van mij zal getuigen en het uit mij zal nemen en het u zal verkondigen. O Heere, dat we dan ook die geest van Pinksteren mochten ervaren, niet alleen ervaren, maar geloven. Dat we geloven zouden in de Zoon van God. Want die hem geloofd hebben, die zullen zalig worden. Maar mocht gij daar zelf plaats voor maken, o Heere, want de macht van het ongeloof, die heeft ons allen bezeten. Van nature liggen we onder de macht en de krachten van de duivel. Maar gij zijt sterker dan de duivel, want gij hebt de duivel overwonnen, de dood gedood en het graf begraven. En gij zijt weder opgestaan uit de doden en hebt uw kerk medegenomen en medegezet in de hemel. Och, Heere, dat we daar een oog op zouden krijgen, dat we daar iets van mochten verstaan van de hemelvaart van Christus. Ja, dat we daarvan getuigen mogen zijn, wat we gezien hebben en gehoord hebben. Gezien hebben met de ogen des geloofs en gehoord hebben door de oren, waarvan gij zegt, die oren heeft, die horen wat de Geest tot de gemeente zegt. Mocht gij alle bedroefden nabij zijn, en mocht gij alle eenzamen nabij zijn, en vooral degene die in de eenzaam zitten vanwege uw getuigenis. Want Heere, die boodschap, dat is ook een blijde boodschap, maar voor de wereld is het geen blijde boodschap, maar een onweerstijding. En dat is ook zo voor velen die opgekomen zijn. Och, dat gij ze nog aankwam te raken, dat gij ze nog kwam neer te vellen, gelijk een Saulus van Tarsus op weg naar Damascus, die wel dacht dat hij zicht had op de dingen van het koninkrijk der hemelen. Maar toen hij met een klap van zijn paard werd geslagen, toen kwam hij erachter dat hij stekenblind was, zowel tijdelijk, letterlijk als geestelijk. Ach, lieve Heere, mocht u ons zo eens leren kennen, want we zijn zo blind in uw wegen, zo blind in de kennis van uw wegen. Ja, van nature hebben we er niet eens lust in, maar mocht gij ons hart openen, mocht gij een gebaande weg maken in ons leven, door Jezus Christus, uw lieve Zoon, want Hij is de weg, de waarheid en het leven. En Heere, gij zijt niks verplicht, want we hebben alles verzondigd. En wij derven uw heerlijkheid, maar Hij zegt in uw woord, en ze worden om niet gerechtvaardigd. Heere, gij wordt er niet armer van, en gij wordt er ook niet rijker van om het in te houden, maar gij wordt er ook niet armer van om het uit te delen. Die genade die in Christus is, o Heere, vel ze nog neder door de verdoeming van de wet en richt ze nog op in Christus Jezus. Alle die hier samen vergaderd zijn, en dat we ook nog als een middel in uw hand gebruikt mochten worden om die Christus te mogen verkondigen die in uw woord is geopenbaard en in de harten van al uw kinderen. Ja, dat wij een getuige van u mochten zijn. O Heere, dat gaat tegen al ons vlees in, want daar staan we niet voor in de rij van natuur, van nature. Maar gij hebt de discipelen daartoe uitverkoren, zoals we ook hebben opgelezen, die gij daartoe uitverkoren had. Die waren daar op de berg die gij hen bescheiden had, toen gij van hen wegvoer, toen gij opvoer naar een hemel. O Heere, gij hebt uw kerk medegenomen. En mochten we dan onze wandel in de hemelen hebben, door het geloof, en dat is uw gave. Gedenk de weduwe en de wezen, de zoveel leed en beproefden. O Heere, gedenk ook die niet naar een kerk kunnen. Er zijn er misschien wel meer dan we denken, en ook wereldwijd. Dat ze plaatsen verkeren waar ze zich niet kunnen roeren of bewegen, waarop ze gelet wordt. Och, Heere, wees gij toch een vurige muur om uw vervolgde kerk. Gij weet waar ze zijn, gij weet waar ze wonen, daar waar de troon des Satans is. Gedenk overheden en alle die in hoogheid zijn gezeten, dat ze u mochten vrezen, dat ze door u bekeerd mochten worden. Want gij, Heere, kunt de grootste vijand bekeren. Gij kunt zelfs mensen van de duivel bezeten bekeren. En Heere, van nature zijn we het allemaal. Maar de een erger als de ander. Maar allemaal in de dood gevallen. Maar bij de een komt dat meer openbaar. Maar Heere, die nette buitenkant, daar prik gij doorheen. Want gij zegt, mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. O, mochten we dan ons hart verklaard vinden in uw eeuwig blijvend getuigenis, zowel door de wet ontdekt, als door het evangelie bedekt. Maar dat we mochten komen als een rechteloze, en dikwijls nog als een biddeloze. Want gij hebt uw woord geopenbaard en gezegd, dat gij zijt een God die de goddeloze rechtvaardigt om niet, zonder de werken der wet. O, mochten we dan op u zien en gedenk uw kerk, gedenk uw kinderen, o Heere, dat ze ook eens afgezonderd mochten worden. Gelijk gij de discipelen afgezonderd hebt. Want in onze dagen is alles zo door elkaar gemengd. Maar gij zet uw volk apart. Want gij hebt gezegd, ik heb me een volk geformeerd. Die zullen me lof vertellen. Kunnen ze midden in de godsdienst wonen. Maar geef ze nog een mond en hart om van u te mogen getuigen van de grote werken Gods. Zegen uw eeuwig blijvend getuigenis, dat eeuwig zeker is. En mocht gij ons nog een mond geven om te spreken, ja, een hart om op te merken. En een oor om op te luisteren. En een hart om te geloven. De dingen die van u zijn. In de vergeving van al onze zonden vragen wij dit van u. Om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, in afhankelijkheid des Heren wensen wij de hemelvaart van Christus te overdenken, alsmede de roeping om getuige van Christus te zijn. En de tekstwoorden voor deze hemelvaartsdag kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte in Handelingen 1, daarvan de verzen 8 en 9, waar wij nogmaals lezen: maar gij zult ontvangen de kracht des Heilige Geestes die over u komen zal, en gij zult mijn getuige zijn, zo te Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria en tot aan het uiterste der aarde. En als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen daar zij het zagen, en een wolk nam hem weg van hun ogen. Geliefden, als wij verwaardigd worden om getuigen van Christus te zijn, dan zullen we ook een lasbrief ontvangen waarin wij zijn getuigen zullen zijn. Om getuige van Christus te zijn, hoef je niet allemaal predikant te worden. Want Christus heeft zijn getrouwste getuigen dikwijls onder het gewone volk. En niet op de preekstoel, geliefden. En toch zal de Heere tot aan de voleinding der wereld ook zijn getrouwe knechten hebben die het woord onvervals zullen preken. Maar die moet je in onze dagen met een lampje zoeken, omdat er velen zichzelf wijden en het hunne zoeken en niet hetgeen van Christus is. U zegt, mooi nog daarmee beginnen. Ja. Want om getuige van Christus te zijn, geliefde, zal je het in de huidige kerken nauwelijks kunnen uithouden zonder je schuldig te maken aan kerkpolitiek en allerhande handenwasserij in het badwater van Pilatus. Maar Christus oefent zijn getuigen onder het kruis. En ook zijn discipelen, geliefden, waren kruisdragers. En onder dat kruis moesten zij getuigen van Jezus Christus en dien gekruisigd. En vlak voor zijn hemelvaart heeft Christus zijn discipelen in hun geestelijke staat en in hun goddelijke roeping bevestigd. Om alle creaturen het evangelie te verkondigen en de naam van Christus onder Jood en Heiden bekend te maken. En de belofte om te getuigen van Christus te zijn ontvingen de discipelen in de orde, zoals die in onze tekstwoorden staan opgetekend, namelijk eerst aan de Jood en dan ook aan de Griek. Dus geliefden, het evangelie moest eerst te Jeruzalem verkondigd worden en vervolgens onder de Samaritanen en tenslotte onder de heidenen aan het uiterste der aarde. En alvorens de discipelen zending gaan bedrijven onder de heidenen, dan zal men in de gevestigde kerk weten dat er geroepen getuigen van Christus onder hun lieden geweest zijn. En ten spijt van de tegenstand en van de vijandschap die zich onder de prediking zal openbaren. En daar is nog niks veranderd, mensen. Want de Heere zegt, het zij dat zij het horen zullen, of het zij dat zij het laten zullen, hè, want ze zijn een wederspannig huis. En zo zullen zij weten dat een profeet in het midden van hen geweest is. En geliefde, Gods volk, Gods ware knechten moeten er altijd voor oppassen dat ze niet te familiair omgaan met de hoorders. Maar als een knecht des Heren. Niet als een knecht van een kerk, maar als een knecht des Heren. Paulus was een knecht des Heren. Een geroepen dienstknecht van Jezus Christus. En hem was een krachtige deur geopend, maar er waren vele tegenstanders. Ja, als je altijd maar familiair opstelt, geliefde, en het achterste van je tong laat zien, ja, dan heb je geen boodschap meer. Maar Matthäus 28, het zendingsbevel in Matthäus 28, vers 19 en 20, zal haar vervulling hebben in het leven van de ware getuigen van Christus. En dat tot de volleinding der wereld. Het evangelie van vrije genade moet vrij uitgepreekt worden, want Gods troon is een genadetroon, omdat de Vader verzoend is door het Lam in de troon. Ja. En geliefden, het feit dat er een vrije toegang is tot de genadetroon voor verloren zondaren, dat betekent dus ook dat niemand het evangelie vrijblijvend aanhoort. We hebben het zo even in ons gebed aangehaald. We zitten hier niet vrijblijvend, we spreken hier niet vrijblijvend. En daar zal de Heer ons op aanspreken. Ja, want wij de mens die op zo'n grote zaligheid geen acht slaat. Paulus zegt, indien iemand de Heer Jezus Christus niet lief heeft, die zij een vervloeking, Maranatha. En de mens van nature geliefde is niet alleen met heel de wereld voor God verdoemelijk, krachtens zijn val in Adam en krachtens zijn overtreding van de wet Gods, maar ook krachtens de zonde van het ongeloof. In onze dagen hoor je niet veel meer preken over de zonde van het ongeloof. Vooral in de kringen van de afscheiding. En wordt er nauwelijks tegen de zonde van het ongeloof gewaarschuwd. Hè? Het ongeloof is een soort verontschuldiging geworden voor het niet wederom geboren zijn. Maar geliefden, geen mens heeft het recht om onbekeerd te zijn. Want we zijn bekeerd geschapen. En we hebben onszelf van die gave beroofd. En onder de prediking van het evangelie wordt ons alle verontschuldigingen uit de hand genomen. Want Christus is een gewillige zaligmaker. Voor de dood veroordeelde. Want hij is in hun plaats gestaan. Maar geliefden, daar zit het nou altijd op vast. Want de mens weigert om te zijn die die is. En dan kan een predikant, ik hou niet van die uitleggerige preken, moet ik zeggen. Want er zijn predikanten die willen het u uitleggen hoe het zit. Ja. Nou, maar zo kom je nooit op bekering. Hoor. Nou, dat is allemaal wiskunde. Zalig worden geliefden, dat is een eeuwig wonder. En daar zit het nou altijd op vast. Hè? Want de mens die houdt niet van wonderen. U zegt, mens houdt niet van wonderen. Nee. Want dan is een mens uitgeredeneerd. En een mens weigert om te zijn die hij is. Hè? Namelijk een ter dood veroordeelde. Ja, en een ter dood veroordeelde kan alleen een wonder geschieden. Nou, daar houden mensen niet van. Hij wil wel zalig worden, maar in de weg van de redenatie. In de weg van, sommetjes maken. Is dit en dat en zus en zo. En dan ben je er. Maar geliefden, of u het gelooft of niet, we zijn allemaal ter dood veroordeeld in Genesis 2 vers 17. En als de Heer een zonder in het gericht betrekt, dan krijgt hij een welgevallen in de straf zijner ongerechtigheid. Daar hebben we van nature een gruwelijke afkeer van. Daar willen we niet van weten. Schuld? Natuurlijk, we zijn allemaal zondaren. Een hoop gebreken. Willen we ook nog wel erkennen. Maar dat we één brok gebrek zijn. Nou, daar willen we niet van weten. Moet je aan ontdekt worden. Ja, want al die tegenstanders zal niet baten. Hè? Want wij moeten alle geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. En de discipelen, geliefden, zijn geroepen om getuigen van Christus te zijn. En de goddeloze het oordeel aan te zeggen. En het evangelie te verkondigen voor de dood veroordeelden. Er is geen andere boodschap, er is geen andere evangelie. De discipelen waren zelf in het oordeel geweest, geliefden. En ze waren daarin vrijgesproken door Christus. Die tot een oordeel in de wereld gekomen is. Opdat degenen die niet zien, zien mogen. En die zien, blind worden. En de discipelen waren dus levende getuigen van hetgeen zij gezien en gehoord hadden. Ze hadden het ook nog met de natuurlijke ogen gezien. Maar ze hadden het ook geloofd. En het koninkrijk der hemelen, geliefden, zal door de bediening der verzoening gestalte krijgen in de bekering van vele verloren zondaren. En daartoe zullen de discipelen, de bezuin, een helder geluid geven en de volle raad Gods spreken. De wet tot verdoemenis en het evangelie tot eeuwige vrijmaking in Christus. Het hoort altijd bij elkaar. En dat was het geluid der bezuin tijdens de reformatie. Maar net na de reformatie werd op dezelfde kansels een onzeker geluid gegeven. Arminius is opgeleid door de reformatie notabene. Leerde onder andere dat de mens door zijn eigen wil tot het geloof kan komen. Arminius leerde ook afval der heiligen. Je kan de genade weer verliezen. En de goddelijke uitverkiezing zet hij op losse schroeven door te leren dat God verkiest op grond van voorgezien geloof. Maar God heeft toen bepaalde apologeten verwekt, die valse leer van Arminius met Gods woord bestreden en verworpen hebben. En we denken daarbij maar aan de Dordtse vaderen, die op de Dordtse synode van 1618 en 1619 de 5 artikelen tegen de remonstrant hebben opgesteld. En ook in onze dagen, geliefden, want weet je nou wat het ergst is? Die Dordtse vaderen hebben wel goed gehandeld, maar ze hebben de remonstranten niet in de ribben aangepakt. Want ook in onze dagen steekt het arminianisme weer de kop op. En er wordt eigenlijk niet tegengetuigd. Het korps huidige leraars is er zelfs niet tegen opgewassen. Tegen de subtiele dwaalleer van Arminius. Die zich altijd weer doet gelden. Er is geen opmerken meer in onze dagen. Men doet er alles aan om de refocol in de vrije wilschijt te sparen. Onder de dekmantel van de gelijkenis van het tarwezaad en het onkruid. Daar zeggen ze, ja, daar schermen ze mee. Daar zeggen ze, je mag het onkruid niet uittrekken. Maar ondertussen zegent men het onkruid in als zijnde kruid en het tarwezaad rukt men uit om het onkruid de ruimte te geven. En als je daar geen ervaring in hebt, geliefden, dan weet je nergens van. Want Christus moest veel verworpen worden van de ouderlingen en de schriftgeleerden. Ze hebben het kruid uitgetrokken en het onkruid verheerlijkt. Barabbas losgelaten. En in onze dagen is de duivel bezig een groot offensief in te zetten tegen het ware werk Gods in Christus, geliefde. En daarvan maakt hij gebruik van rechtzinnige preekstoelen en gelijknamige ouderlingenbanken. Van de oudvaders maakt de duivel een pilaarheilige, die hij ver boven de schrift verheft. Maar de zonde van het ongeloof giet hij gekerstend met de paplepel in. En het is alles een strijd van het slangenzaad tegen het vrouwenzaad. En hele kerkgemeenschappen worden in slaap gehouden door een prediking van twijfel en ongeloof. Als zijnde de grondslag van het christelijk geloof. Maar geliefde geloof ze niet. In de gereformeerde gezindte wordt alom de twijfel geleerd. Dat de wedergeboorte niet begint met de kennis van Christus. Niet begint met de vergeving der zonde. Maar geliefde, het zijn valse leraars hoor, die twijfel zaaien en een onzeker geluid geven. Paulus zegt, de mannen die in achting waren, die hebben me nooit geen voordeel gegeven. Bedrieg u niet voor de eeuwigheid. Gods ware knechten zijn geroepen om de valse leer te verdoemen en de valse leraars te ontmaskeren. En daartoe waren ook de discipelen geroepen. Namelijk om het evangelie van Christus te preken en de dwalers te verdoemen en te vervloeken, zoals Paulus gedaan heeft in Galaten 1 vers 8 en 9. Je hoort het niet meer in onze dagen. Paulus heeft zowel de these als de antithese gepreekt. De dwaling wordt pas effectief bestreden als je ook zegt wat het is. En je niet alleen zeggen wat het niet is. Want Christus heeft gezegd, gij zult mijn getuigen zijn. Hij heeft niet gezegd, gij zult mijn overtuiging zijn, maar gij zult mijn getuige zijn. Ja? En geliefde, dat is meer een belofte dan een bevel. De Heer zal zelf voor de vervulling zorgen, maar altijd in de weg van schuld. Het is eigenlijk een roeping, zowel een roeping als een belofte. En al Gods volk is krachtig, het ambt alle gelovigen geroepen om getuigen van Christus te zijn. En sommigen van Gods volk ontvangen daartoe een bijzondere roeping. En daar komt alles tegen op. Daar komt alles op af. Want de duivel heeft er een verschrikkelijke hekel aan als je aan de weg timmert. En de bezuin een helder geluid geeft. Maar geliefde, de zuiverheid van het evangelie, dat ligt niet in het volk van God. Ook niet in Gods knechten, maar in het woord. Het vlees geworden woord. En daarvan waren de discipelen levende getuigen. Zij moesten verkondigen wat zij gezien en gehoord hadden. Ja, al de volken verkondigen in hetgeen zij zelf onderwezen waren. Niet elk kind van God heeft evenveel onderscheid. En daarom is de ware eenheid van de leden van het lichaam van Christus een vereiste. Dat is in de natuur al zo. De hand kan tot de voet niet zeggen, ik heb u niet voor nodig. Maar door de verdeeldheid en door de veelheid en de verdeeldheid der kerken, en doordat de liefde van velen verkoud is, kunnen er haast nog geen twee met elkaar lopen. En dat komt hoofdzakelijk, geliefde, en ik moet het maar weer zeggen, omdat de waarheid die naar het evangelie en de godzaligheid is, niet wordt verdragen. Er wordt wat gesjoemeld in de marge. Er zijn weinig oprechte christenen meer. Maar God is machtig te verlossen door veel of door weinigen. Maar er is wel onderscheid in de sterren onderling, in Gods kinderen. Want de ene ster verschilt in heerlijkheid met de andere ster. Er is onderscheid in gaven en bediening. Maar als de waarheid verkondigd is, wordt die naar de godzaligheid is, dan geschiet het door dezelfde geesten. Maar er is wel onderscheid in gaven en bediening. Als Filippus de evangelist de schijnbekering van Simon de tovenaar niet doorziet, dan komt een apostel Petrus om die duivelskunstenaar die de gave gods voor geld wilde kopen te ontmaskeren. Dat is onderscheid. En tegenwoordig hebben ze een Petrus, die zouden ze gauw buiten de deur zetten. Want ze willen die Simon de tovenaren. Ja. Er is in onze dagen een hele geboortegolf van die tovenaars. En ze worden allemaal gedoogd. Maar Petrus zegt, ik gedoog u niet, want God gedoog u niet. Hij zegt, gij zijt een samenknoopsel van ongerechtigheid. Uw geld zijn met u ten verderve. Dat behoort ook hoor, tot gij zult mijn getuige zijn. Hou het vast. En de getuigen van Christus zijn altijd het mikpunt van de duivel geweest. Het is nog nooit veranderd. Er is niet zo gehaat in onze dagen dan de leer en het getuigenis van Christus. Ja, hele volkstammen beleiden Jezus. Maar van de bloedtheologie van het kruis moet het gros beleidende leden niks hebben. Maar de Heer zegt of ze het horen zullen of niet. Al zo zult ge spreken. Hoe mensen erover denken, maakt niks uit. Heb ik u niet gezonden? En het volk Israël is als volk geheel uit Egypte uitgeleid en door de Rode Zee doorgeleid. Maar dan staat er zo, in het merendeel heeft God geen welgevallen gehad. En ze zijn gestorven in de woestijn. Behalve twee mensen, Jozua en Caleb. En Jozua betekent Jezus en Caleb hond. Nou, zo komt Gods volk in de hemel. Zo komt Gods volk in het beloofde land. En die twee mannen die brachten een goed gerucht van het beloofde land voort, maar de andere 10 verspieders brachten een slecht geluid voort. En die hielden de belofte Gods ten onder door ongeloof. En dat ongeloof werd algemeen overgenomen. Want ze zeggen, man, er lopen van die reuzen van kerels daarom. Daar kom je nooit doorheen. Nou ja, als Simpson zo geredeneerd had, geliefde. En naar Goliath en naar al die Filistijnen hadden nog Jeruzalem bezet. He, dat ongeloof werd algemeen overgenomen. He, want in vleeselijke voor- en tegens, he, ja, daar was het volk wel voor te porren. Met een evangelie waarin de mens nog wat mee mag beslissen, ja, daar gaat er een scoop in. He, maar van genade door recht, ja, dan moet het huidige beleide christendom niks meer van hebben. En er is de prediking debet aan, hoor. Ik zit niet op die mensentaken. Daar is de prediking debet aan. Het evangelie is een stukje klaar geworden. Maar zo is het niet, hoor. En velen zijn wel in touw om een eenzijdig aanbod van genade te proclameren, namelijk om de mens in beweging te zetten om Christus aan te nemen, zonder de schenking van Gods wegen. He, Paulus spreekt er geen Arminiaanse aanbieding om de mensen bewegen, te bewegen tot het geloof. Nee, geliefde. Hij preekte de aanbieding van het evangelie in het kader van de schrik des Heren. Wij dan wetende de schrik des Heren bewegen mensen tot het geloof. En ze zijn goden openbaar geworden, doch ik hoop ook in uw gewetens openbaar te zijn. Nou, ik hoop het ook. En Paulus zette die mensen niet in beweging in eigen kracht, leeuwijzer. Hij preekte wet en evangelie met de kracht en overtuiging des Heilige Geestes. Want hij zegt, ik ben niet alleen gekomen tot u in woorden, maar in de kracht en in de Heilige Geest en in veel verzekerdheden. En daardoor werden de mensen verschrikt. Ja. Moet tegenwoordig ook niet meer zeggen. Maar op de Pinksterdag, geliefde, werden ze alle verslagen in het hart. Waarom? Omdat Petrus al die mensen verdoemde. Niet Petrus, maar door het woord. Overtuigd en verslagen in het hart. En als verloren zondaren tot het geloof zijn ze in Christus gekomen. En dat staat er eigenlijk. Als Paulus zegt, wij dan wetende de schrik des Heren bewegen de mensen tot het geloof. Dat is geen Arminiaans. Er wordt tegenwoordig zomaar een Arminiaanse uitleg aan deze tekst gegeven. Hè? Ja, maar dat staat haaks op de vrije genadelin van Gods woord. En ik zal u zeggen, geliefde, dat de huidige kerken zijn in drie kampen te verdelen. Ten eerste de fatalistische rechtzinnigheid, die zich door de zwaarste verdoeming der wet laat strelen. Het ongeloof koesteren en Gods volk Christus trachten dat ontnemen. Geloof je het niet? De tweede kamp is de bekommerde rechtzinnigheid die zich met enige ontdekking en emotie bij Gods volk rekent zonder daadwerkelijk Christus te kennen in de vergeving der zonden. En het derde kamp is de coöperatieve rechtzinnigheid die in de rij staat voor Jezus en Christus aangenomen heeft zonder dat hij hen ooit persoonlijk van de Vader geschonken is. Drie kampen. En dan heb je er ook nog een paar die behoren tot dat hutje in de komkommerhofje. Dat is Gods ware volk. En daar tot die zegt Christus, gij zult mijn getuige zijn. Ja, maar heren, we zijn zo weinig in getal. Eén God, één man, maar God is de meerderheid. En geliefde, dat derde kamp, wat ik u opnoemde, de coöperatieve rechtzinnigheid die in de rij staat voor Jezus en Jezus aangenomen heeft zonder dat hij hem van de Vader geschonken is, dat brengt een massale geboortegolf teweeg in onze dagen. Maar die echter alleen maar wind, schuim en allerlei dwaalleer zal baren. Maar geliefden, in de tijden van de grootste ketterijen zijn de schoonste belijdenissen geboren. En God laat de ketterijen toe in de kerken. Opdat de waarheid met kracht verdedigd en beleden wordt onder degenen die God vrezen. En weet u waaraan we gebrek hebben in onze dagen, geliefden? Aan de van God geleerde apologeten. Die de waarheid van het evangelie publiek, niet achter de kerkmuren, maar publiek verdedigen en in de geslagen bressen gestaan met verloochening van eigen leven. De discipelen van Christus, de apostelen van Christus, geliefden, dat waren publieke getuigen van Christus. Of dacht u dat Paulus tegen Petrus gezegd heeft: vermaak jij je Petrus in jouw klein hoekje en ik in het mijn? Nee, geliefde, de apostelen verscholen zich niet achter de kerkzuiltjes en de refogalerijen, bij wijze mens. En ze waren levende getuigen van Christus. En ze waren geen lid van het hersteld verband, maar ze waren een levend lidmaat van de heilige algemene christelijke kerk. Er is maar één kerk op aarde, dat is de levende kerk. En de rest is tijgeraad. Ja, de huidige kerken zijn zo verscheurd en verdeeld als het maar wezen kan, en er is bijna niemand die het opneemt voor de waarheid van het evangelie met een open deur naar de wereld. Als je het niet opneemt voor de waarheid van het evangelie, al was het de keizer van Rome, de keizer van Japan, met een open deur naar de wereld, als dat niet het geval is, dan ben je een secte. Nee, maar de kerken zijn zelf wereldgelijkvormig geworden, geliefde. En zonde is geen zonde meer. En de zonde van het ongeloof wordt nauwelijks meer ontmaskerd en bestreden. Ik ben in gemeenten geweest waar de rechtzinnigheid zichtbaar, hoorbaar en tastbaar is, maar waar het ware leven in Christus zwaar onder verdenking ligt. Waarom? De zonde van het ongeloof wordt vertroeteld. En dan krijg je van die slachtofferkerken, hè, die allemaal claimen de wettige voortzetting van de kerk de reformatie te zijn. Allemaal van die slachtofferkerken. He, met allemaal van die klinkende namen. He, Bethelkerk, Prielkerk, Maranatenkerk, Boaskerk, Toeleidende Wegkerk, Bekommerde Kerk. Ja. Maar niet één kerk in Nederland wil de schuld aanvaarden en de naam dragen, namelijk Ikebodkerk. Niet één. En daar is ook de generale prediking debet aan. He, want de duivel strooit altijd eerst de theologen zand in de ogen. De duivel begint niet bij een simpele kerkziel. Wel nee, mens. Zijn terrein is de kansel en de theologische scholen. Dat feit wordt massaal ontkend. Ik las pas nog een verslag van een HHK-jongerenbijeenkomst. Daar werd de jeugd misleid met de stelling dat de wedergeboorte een proces is, waarbij de ziel allengskens tot het geloof komt. Maar ik zal u zeggen, geliefde, het is een verzinsel van de duivel. De wedergeboorte is geen proces, maar geschiet in een punt destijds op de stem van de Zonen Gods. En ik wil hier niet het onderscheid maken tussen de wedergeboorte in engere zin en ruimere zin, zoals Calvijn heb gedaan. Spreekt de schrift ook heel niet van. De wedergeboorte is de levendmaking. En de levendmaking geschiet in een punt destijds. En het is ook een verzinsel, geliefde, dat van de duivel, dat de wedergeboorte louter een werking des geestes is. Die tijd nodig heeft om een ziel te wederbaren. En we hebben het al meer gezegd, maar dat kan niet genoeg herhaald worden. De geest is het die levend maakt. De levendmaking is geen proces, want Gods volk komt van de dood in het leven, in een punt destijds. Een God rechtvaardigt de goddelozen die door de wet gedood zijn. Dus aan de wedergeboorte gaat wel een proces van ontdekking en ontbloting vooraf. Maar de wedergeboorte zelf is geen proces. Maar de herschepping van een goddeloze zonder in een moment. Toen de Heere zei, er zij licht, er was er licht. Moment destijds. En zo is het ook in de herschepping. En die goddeloze geliefden zullen leven op de stem des Zoons van God. En dan geloven ze ook daadwerkelijk in Christus. Maar op de leer van Christus en dat leven in Christus, daar komt alles op af. Als de vrede tussen God en uw ziel gesmaakt en gekend mag worden, dan ontstaat er een oorlog met de godsdienst en met het heersende vrome vlees. Driekoppige vijand. En met die driekoppige vijanden zijn de huidige kerken tot de nok toegevuld. En ook jij gaat. Gij zult mijn getuige zijn. En bij het ware getuigenis, geliefde, hoort altijd een helder geluid. Al Gods ware kinderen kunnen een helder verslag geven van de hoop die in hen is. Naar de mate des geloofs, maar ook stotterend. Maar ze zijn allemaal van God geleerd, hoor. Ja, ze mogen dikwijls dood. Ze mogen dikwijls doodbrakend door deze wereld gaan, maar als de liefde gaat, lustige liefde, dan slaan de vlammen er weer uit. Want de liefde van Christus is sterker als de dood. De ijver is hard als het graf. En de kolen zijn vurige kolen, vlammen des Heren. En als daar de kerk, de levende kerk, nog eens mee bedeeld mag worden, als de vlammen er nog weer eens uit mogen slaan, dan zullen ook de breuken geheeld worden. Want liefde aanvaardt schuld. En op dat getuigenis, geliefde, daar schiet de duivel zijn vurige pijlen af. En maak daarbij gebruik van dezelfde preekstoel als van de getrouwe leraars. Hè? Want er is geen leertucht meer in onze dagen bij een wijze mens. Laat je er niks wijs maken. Er is de Nederlandse vormde kerk aan ten onder gegaan. Een leervrijheid. En als de tarwe gezaaid is, komt s'nachts de duivel en zaait het onkruid in dezelfde akker. Nee? Van dezelfde preekstoel. Het is nog bijbels ook, ja. En tussen dat krom en verdraaid geslacht zullen de discipelen van Christus getuigen zijn. Nee, je moet er maar op rekenen, geliefde, dat als je de vrede tussen God en uw ziel gesmaakt hebt in de weg van het recht, dat de duivel met heel zijn helle macht zal opstaan om je aan het wankelen te brengen. En dan gaat hij de vraag in het paradijs herhalen. Hè? Is het ook dat God gezegd heeft dat je wel bekeerd bent? En de duivel is er altijd op uit om door zijn arbeiders twijfel te zaaien. Vooral onder Gods volk. En het woord verdacht te maken. Met allerlei uitleggingen. Tegenwoordige hermeneutiek. Allemaal van de duivel. Er is maar één mening des geestes, geliefde. En die maakt de Heer aan zijn knechten bekend. En ook in onze dagen is de duivel grootschalig bezig om de bezuin een onzeker geluid te laten geven. En de getuigen van Christus verdacht te maken. He? Voor de een beter scherp en voor de ander te zacht. Voor de een beter licht en voor de andere te zwaar. Ja, en als je de volle raad Gods mag prediken, geliefde, dan word je doorgaans van liefdeloosheid beschuldigd. Omdat het beleiden de naam christendom in onze dagen alleen de liefde in haar vaandel heeft staan. En van het eisende recht der wet een oud-wijfse regel des levens gemaakt heeft. Maar als de dode godsdienst de leer des Heren lastert, dan zullen we ons tot de heidenen wenden. Zegt Paulus. Als ze lasteren over de wegen des Heren, dan wenden we ons tot de heidenen. Ja, dat zijn we ook kwijt in onze dagen. Hè? Dan blijft men vissen in die dode regenzee. Maar dat de eilanden Christus verwachten, ja, dat staat niet in één kerkreglement. De Heere zal evenwel naar zijn schapen vragen. En hij zal hen opzoeken. Al dolen ze ook over de bergen en door de dalen. Hij zal ze opzoeken. En de ware getuigen van Christus, die zullen erop uitgestuurd worden om het evangelie de volkeren te preken, alle de volken, in woord en geschrift. En dan moet je je land, je huis, je haard voor verlaten, familie en vrienden verlaten, om te gaan in de heggen en de steggen der wereld. En op de wegen welke woest zijn. Hè, want daar heeft God vele van zijn uitverkorenen die nog toegebracht moeten worden. Hè, zijn huis moet vol worden. Het is nog het einde niet. Maar geliefde, ik preek liever in een bordeel dan in een huis vol godsdienstige gezelschap. Dat aan de gerechtigheid van Christus geen boodschap heeft. Want de Heere zegt, hoeren en tollenaren zullen u voorgaan in het koninkrijk der hemel, als u op zo'n grote zaligheid geen acht slaat. En hoeveel keer is rechtzinnig Nederland al gewaarschuwd? En er is geen wederkeer tot de Heere en zijn woord. Iedereen schreeuwt om eenheid, maar de ware eenheid der kerk wordt in benauwdheid geboren, bij God vandaan. En dan krijg je er wel een Kleopas bij, geliefde, tenminste als God er belang bij heeft. Want bandenleggen is godswerk. En denk er goed om, gij zult niet zeggen een verbintenis van alles. Waar dit volk van zegt, het is een verbintenis. Een vrees gelieden, een vrezen niet en verschrik niet. Je kunt lang niet met iedereen wandelen. Want als je elkaar niet verstaat, dan kun je ook niet met elkaar leven. En onze dagen kun je dikwijls ook niet met Gods volk wandelen. Hè? Want het gros van Gods volk heult met de godsdienst en is ermee verstrikt en verstrengeld. Daar is ook de prediking debet aan. Dat is geen eerlijke prediking meer. Allemaal politieke preken. Dan krijg je verstrengelingen. Dat is in de politiek ook zo. Als je eigen neutraal houdt in de politiek, dan word je op handen gedragen. Dan krijg je wel verstrengelingen. Ja. Nou, ik zou niet in die schoenen durven reizen. En de reformmedia, die wiegt het huidige reformdom door de opium van de reformmedia in slaap. We leven wat dat betreft in ontzettende diabolestijden. Waarin velen de waarheid van Gods woord verdraaien tot hun eigen verderf. Omdat ze menen met hun hersens denken dat ze Gods woord menen te verstaan. Maar het testament van Christus doet ons de tijd overleven, geliefde. Tenminste, als wij het eigendom van Christus zijn. Christus is ten hemel gevaren, maar met eerbied gesproken was dat geen enkele reis. Nee, geliefde. Want de hemelvaart van Christus staat in het licht van zijn wederkomst. De hemelvaart van Christus was niet de laatste trap van zijn verhoging. Dat is zijn wederkomst. En in onze tekst van overdenking staat Christus op het punt zijn discipelen te verlaten. Maar voordat hij zegenend ten hemel vaart, dan zegt hij hen toe met zijn geest en genade alle de dagen, ja, tot de volleinding der wereld met hem te zullen zijn. En ziet, ik ben met u lieden, alle de dagen, tot in de volleinding der wereld. En we hebben gezien, geliefden, hoe Christus zijn jongeren het laatste onderwijs geeft en bekrachtigt in hun roeping tijdens zijn verblijf op aarde. En de discipelen hebben 3 jaar theologisch onderwijs gehad, op de school van Jezus, alvorens zij anderen konden onderwijzen. 3 jaar heeft Christus zijn jongeren praktische theologie gegeven tijdens zijn omwandeling op aarde. En ze hebben zijn aanbiddelijke daden aanschouwd. Ze zijn onderwezen geworden in de zaligmakende de leer. En ze hebben onderscheid geleerd tussen wet en evangelie. Niet uit de boeken, maar door de praktijk. En ze hebben de betekenende zaak van zijn lijden en sterven verstaan, ook voor eigen hart en leven. En geliefde, de 11 discipelen zijn afgestudeerd op de borggerechtigheid van Christus. Namelijk, ik heb de pers alleen getreden en niemand van de volkeren was met mij. Daar waren ze op afgestudeerd. En de discipelen waren bijzonder onderwezen in de leer en de plaatsbekleding van Christus. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. De plaatsbekleding, de levende plaatsbekleding, zo verduisterd in onze dagen. Want Christus heeft niet alleen de prijs betaald, hij is ook in onze plaats gaan staan, volk van God. Want het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond en is onder ons in en uit gegaan en heeft onze zonde gedragen in onze menselijke natuur, doch zonder zonde. Christus is het alleen, ook in het leven der heiligmaking. En daarom kan de kerkgeliefde van zich afwijzen. Want bij hen is het niet. Wij stamelen er maar wel van. En om die reden wees Johannes de Doper van zich af. Zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. Johannes zegt, ik ben de Christus niet. Maar ik ben slechts een stemmetje des roepende in de woestijn. Maak de weg des Heren recht, gelijk Jesaja de profeet gesproken heeft. Dus de discipelen konden van zich afwijzen, want preken is op Christus wijzen. En ze moesten niets anders dan Christus en die gekruisigd preken al de volk. En Christus was ten hemel gevaren en nu moesten zij ook heen gaan, de wijde wereld in, om het evangelie al de volkeren te verkondigen. Maar voordat zij uit zouden gaan, geliefden, moesten zij nog de Heilige Geest ontvangen, als de grote verzegelaar van het werk van de middelaar. Als de tweede trooster. Christus was de eerste trooster en de Heilige Geest is de tweede trooster. Het moest nog Pinksteren worden, maar dan zouden zij heen gaan en alle volkeren onderwijzen. Op de berg die Jezus hen bescheid had, klonk het, ga dan heen, onderwijst al de volk. Dat betekent, maak uit alle volkeren leerlingen tot mijn discipelen. Alle volken zult u leren zich tot God te bekeren door het geloof in mij en zich aan mij te onderwerpen. Nou geliefde, die opdracht is geen kleinigheid. Hè? Want de bloedtheologie van het kruis willen die volken helemaal niet horen. U ook niet, ik ook niet. Van nature hebben we een kennis van zere wegen geen lust. Ja, maar de Heere die weet zijn uitverkorenen wel te bekeren. Hoor. De Heere weet wel verloren zondaren met God te verzoenen. Daar hebben wij geen verstand van. Maar hij wel. En de wereldvolken die zitten niet op die boodschap te wachten. Die hebben allemaal hun eigen godsdienst. Hun eigen regels, wetten en opvattingen. Ja, want voor het evangelie van Christus is geen plaats. Nergens. Als je de mensen in beweging wil zetten, geliefde, richting de smalle weg, dan kun je beter thuis blijven. Nee, want er is geen beweging in de mens te krijgen ter zaligheid. Ja, er zijn wel veel godsdienstige bewegingen, hè, ook in onze reformatorische kringen. En het gros beleiders beweegt zich op het terrein van de waarheid en men weet precies te vertellen wat de waarheid inhoudt. Hè, maar als de waarheid ons niet vrijgemaakt heeft, geliefde, dan weten we van de waarheid in Christus niks af. En je kunt de oudvaders met elkaar vergelijken, tegen elkaar uitspelen, liefkozen of wegsmijten, maar dat zegt niemand al. Bent u, ben jij, ben ik door de Zonen Gods vrijgemaakt, geliefde hoorders. De schrift leert, indien dan de Zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult gij waarlijk vrij zijn. Er staat niet indien het geloof u zal vrijgemaakt hebben. Er staat er niet op. Indien dan de Zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult gij waarlijk vrij zijn. Je kunt menen een arme zonder te zijn, vleeselijk te zijn en Paulus napraten. Maar Gods woord leert, die de Zoon heeft, die heeft het leven. En die de Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet. Kort en bondig. Gods woord houdt er dus geen stiekeme bekeringen op, nageliefde. Maar in de kerken stikt het van de stiekeme bekeringen. Niemand mag het weten. En ze durven er niet over te spreken, maar oh wee, als je zegt dat ze er buiten staan, dan breekt de hel los. Je zou er misselijk van worden. Maar God vraagt naar waarheid en niet naar werkingen. Want werkingen des geestes, daar kan een hypocriet op hebben. Veel zelfs. He, maar er zulke zijn wel eens aan, die hebben ook wel eens aan de gapende afgrond gestaan, innerlijk. He. Maar ze zijn er nooit ingevallen. En als dat zo is, geliefde, dan ben je nog te best voor de hel. En te goed om verloren te gaan. Want wat zal een mens niet geven voor zijn leven? En om het met God eens te worden, geliefde, dan zou hij, al zou hij ons ook voor eeuwig wegdoen, hè, daar heeft de mens van nature een gruwelijke afkeer van. En zeker een godsdienstig mens. De mens is maar op één ding uit, zelfbehoud. Een mens en zelfs een ontdekt mens is zomaar nog geen verloren zonder, hoor, die nooit meer zalig kan worden, wel nee. De mens van nature houdt vast wat hij los moet laten en dat is zijn eigen gerechtigheid. Je kunt wel vromelijk belijden en alles verbeurd hebben de zonder te zijn. Hè, maar de belijder is maakt de christen niet. Christus moet u vrijmaken in het dodelijke tijdsgevricht. Maar God is vrij en soeverein. En niks aan de mens verplicht. En in het paradijsvonnis hebt de Heere gezegd. Ten dagen als gij daarvan eet zult ge de dood sterven. Er staat een punt achter. Hoor. Er staat een punt achter. Is die punt in uw leven wel eens gekend, geliefde? Heb je die punt achter dat paradijsvonnis wel eens gemeind? Tegenwoordig preken ze over de toe-eigening van het geloof. Maar heb je vonnis wel eens geëigend? Het evangelie is alleen voor verloren zondaren die nooit meer bekeerd kunnen worden. Dat is nou het eeuwige wonder, want daartoe is Christus gekomen, geliefde. Maar dat evangelie is niet een evangelie naar de mens. Het is voor de mens. Want het is de Joden een ergernis en de Grieken dwaasheid. Maar een fontein van levend water voor een verloren ziel, dat is het evangelie. Dat is een onmetelijk ruim en zoet evangelie. Of noemt u dat onaangenaam dat alleen verloren zondaren gered worden? Mensen, dan weet je niet wat je zegt. Want we zijn al reden verloren. Als we niet geloven in de Zonen Gods. Maar u wilt het niet alleen U wilt dat alleen niet aanvaarden in de ondertekening van uw dood en doemvonnis. Maar dat is allemaal hoogmoed hoor. Dat is allemaal vijandschap. Want we moeten worden die we zijn. Dodelijk vijandig en een hater van God en Christus. Dat zijn we. En dan is de straf op de zonde niet meer dan billijk. Niet waar? Maar voordat God... Voordat we God billijke geliefde in zijn doen, namelijk dat zijn vonnis gans rechtvaardig is, dan zijn al onze pogingen op de breuk, om de breuk op het licht te genezen, in de dood uitgelopen. Dan is de mens aan de genade overgeleverd, of aan de ongenade, en dat wil geen mens van nature. Dus zalig worden, dat is Gods werk. Want de godsdienstige mens tracht altijd de breuk op het lichtste genezen, zeggende vrede, vrede, geen gevaar, maar de goddelozen hebben geen vrede, zegt mijn God. En Gods volk leeft trouwens niet van het aangename, want met al dat aangename, dat kan zo vreselijk bedrieglijk zijn, geliefde, vooral in de godsdienst. Als men met de eerste ontmoeting Hosanna begint te roepen, dan rijzen mijn haren al te bergen. Want dan ben je rijp om met Christus gekruisigd te worden. En zo is het de Heere der heerlijkheid vergaan en alle die zijn eigendom zijn zullen zijn voetstappen drukken. Ik heb ze wel gehad hoor, komen ze met van die grote cadeaus aan dragen. Ja. Meestal is het enkele reis. En 3 weken later hoor je de maren door de straat. Kruis hem. En maar 3 jaar lang heeft Christus zijn stem laten horen en zijn wonderen groot gemaakt, zondaren gezaligd, arm het evangelie verkondigd. Maar nadat hij uit de doden was opgestaan, geliefde, heeft hij zich alleen aan zijn volk geopenbaard en niet meer aan de wereld. De wereld kent hem niet, de godsdienstige wereld kent Christus ook niet. En de discipelen die zijn dan ook niet geroepen om te discussiëren over God en goddelijke zaken. Ook niet om mensen te overtuigen. Dat is Gods werk. Maar te getuigen van die ene naam onder de hemel gegeven, door welke wij moeten zalig worden. Dat is geen slap verhaal. Dat is een getuigenis met macht. Want de Heer heeft alle gewetens mee. En de discipelen zijn ook geroepen om de volken te onderwijzen in de leer van Christus. Hè? In onze dagen, daar heerst het hyper-evangelisme. Weet je wat het is? Hyper-evangelisme. Dan maakt men Christus los van zijn leer. Dan zoekt men mensen te bewegen tot het geloof met eenheid in het vaandel, echter geïsoleerd van de leer van Christus. Ik had pas van die blessing mensen over de vloer, uit een afgescheiden evangelische kring, die hun uiterste best deden om mij bij hun kerkgemeenschap in te lijven. Tenminste, dat moest dan voor kerk doen. Een worship service, dat is een kerkdienst, bij die groep bestond niet uit een preek, maar uit een bijbelstudie en het geven van testimonies, hè? Dat zijn getuigenissen, door de leden onderling. En als je die mensen hoort praten, geliefden, dan is alles blessing bij die mensen. Alles is blessing. Ja. Ook de bewegingen van het verdoemelijke vrome vlees, dat is allemaal blessing. Nou, de rijke jongeling zou er nog jaloers op worden. Maar ik zei tegen die mensen dat bij een Bijbelse worship service het woord gepreekt dient te worden, naar de volle raad God, zonder interruptie. Die mensen zeggen, ja, maar dat kan toch niet één dominee dan? Weet je wat die mensen doen als ze over Gods woord praten? Dan steken ze om de 5 minuten de vinger op en dan wil iedereen maar zeggen. Nou, ik zeg, dat is niet naar de schrift hoor. Dat mag je er wel daarna doen, als je daar behoefte aan hebt. Maar het woord moet gepreekt worden. En de preek mag niet onderbroken worden. En de sacramenten moeten bediend worden. Als er ambtsdragers zijn. Maar in die genoemde groep levert elk lid zijn bijdrage aan de samenkomst, hè? Maar gepreekt wordt er niet. Ja, een religieuze bijeenkomst waar het woord niet gepreekt wordt, dat is geen kerk, dat is geen worship service. maar een vergadering voor goddelozen. Ik heb hier ook die blessing mensen mee geconfronteerd. Maar dat viel die mensen wel een beetje rauw op hun dak. Ik heb het niet lelijk gedaan. Want voor mensen die sowieso bekeerd zijn, en dat zijn die mensen, dat is iedereen bekeerd. Dat is, daar is de waarheid altijd hard, er komt altijd hard aan. Ook als je het vriendelijk zegt, dat maakt niks uit. Weet je wat ze dan zeggen? Nou, deze reden is hard. Is niks veranderd. Maar toen het gesprek ging over de waarachtige bekering, geliefde, toen vielen ze massaal door de mand. Er vroeg er een aan mij wanneer ik Jezus had aangenomen. When do you have accept Jesus? Ik zei dat ik Jezus niet eerst had aangenomen, maar dat hij mij had aangenomen. Zoals ik was, namelijk als een goddeloze, als een erfwachter van de hel. Nou, die mensen zaten allemaal met haar haren naar boven. Maar de meesten zagen geen verschil tussen het aannemen van Christus en het aannemen van de mens. En wilden de zaak gladstrijken met de vrije wil van de mens. Maar ik zeg, die is er niet, die vrije wil. Ik zeg, want we hebben allemaal een geknechte wil van nature. En ik zei hen dat het genoemde verschil niet is glad te strijken. Er zit een eeuwigheid tussen. De hel zit ertussen. De duivel zit ertussen. De mens zit ertussen. De zonde zit ertussen. En dat moet er allemaal tussenuit. En dat is een daad van God. Als het aan de wil van de mensen lag, mensen, dan werd er niemand bekeerd. Ja, allemaal bekeerd. Maar niemand bekeerd bij God vandaan. Geen mens wil zalig worden zoals God het wil en doet. Niemand. Ieder mens van nature heeft zijn eigen godsbeeld. Ook in de zogenaamde reformatorische kringen heersten er allerlei godsbeelden. Bij de ene is God alleen maar, God van liefde. En bij een ander is God alleen maar een wraakdoend God. En bij een derde is God een God die zich aanpast aan de mens. Dat is vooral in onze dagen heersend. En een vierde is God een God die de zonde door de vingers ziet en ga zo maar door. Maar geliefde is allemaal inbeelding. Verbeelding en buitenkant religie. Gods volk heeft God van binnen gezien. In de openbaring van zijn heilige wet. Waarbij de heilige serafijnen uitroepen, heilig, heilig is de Heere der scharen. En dan kom je er wel achter, geliefde, dat een mens geen vrije, maar een geknechte wil heeft, om te willen wat de duivel wil. En als de Heere zich dan in zijn heiligheid en rechtvaardigheid gaat openbaren, dan roepen Jesaja het uit. Wee mij, want ik verga. Nou, als Jesaja dat nou uitroepen, wat moet dan het huidige christendom aankomen? Hij zegt, terwijl ik een man van onreine lippen ben. En ik woon in het midden van een volk dat onrein van lippen is, want mijn ogen hebben de koning, den Heere der scharen gezien. Maar heel de wereld is overspoeld met een vrije wilsreligie die de mond vol heeft over Jezus ten koste van de vrije genadeleer van Christus. Dat God het kleinste getal heeft uitverkoren, geliefde, dat gaat er bij de wereld niet in. En bij het hyper-evangelisme ook niet. Helemaal niet. Het is voor iedereen, zeggen ze. Ja, daar zou je achter komen. Maar toen Christus op het punt stond ten hemel te varen, geliefden, stond er slechts een klein groepje oog, oor en hartgetuigen op de berg die Jezus hem bescheiden had. Terwijl de godsdienstige massa zich vermaakte met de leer van Mozes. En bij de leer van Mozes heeft de mens nog heel wat in de melk te brokkelen. Dat zijn van die mensen die grijpen Jezus bij zijn kraag. Maar Gods varen volk komt plat op de grond voor God. En worden verwaardigd de zoon van zijn kleed aan te raken. Tot behouding der ziel. Dat is heel wat anders. Maar het recht op staande christendom vergrijpt zich aan Jezus. En grijpt hem bij zijn kraag. Met de mededeling er ook een van te zijn. En dan mag God wel dankbaar zijn dat er nog zulke mensen zijn die Jezus aannemen en aanvaarden. Als een lijdelijk toeschouwer van hetgeen de mens presteert. Je wordt er bang van die prediking. En dan zitten ze het geloof in te pompen. En van Gods zijde gebeurt er niks. De mens moet geloven. En als je je vertrouwen op Jezus stelt, dan houdt God u voor rechtvaardig, zeggen ze. En waar er vertrouwen op gebaseerd is, dat wordt niet verklaard. En zo worden de zielen bedrogen voor de eeuwigheid. Want geloven, dat is niet alleen vertrouwen. Geloof is kennis. En kennis gaat voor vertrouwen. Kennis van God, kennis van Christus. En bij geslacht beschouwt zichzelf als een blessing voor zichzelf en voor anderen. Maar van de vloek der wet weten ze niet, dat willen ze ook niet weten. Maar dat geslacht, zegt de Heer Jezus, vaart alleen uit op bidden en vasten. Want het gearriveerde christendom, dat is er slechter aan toe, zou ik u zeggen, dan de grootste heiden. Degenen die zich bekeerd waren met een ingebeelde hemel en een aangenomen Jezus, zullen alleen als door vuur gered kunnen worden. Bij zulke mensen mag de bliksem wel letterlijk inslaan, want anders zullen zij zich nooit tot God bekeren. En als de Heer er niet in meekomt, zullen zij zich blijven beroemen op een ingebeelde zaligheid. Maar Gods volk weet ervan, want dat is de laatste donderslag die is voor hen. En zo ook op een bedje gelegen. Ik zeg, nou komt hij door dak, voor eeuwig verloren. Want God die komt om zijn recht. En de discipelen hadden onder de prediking van Johannes de Doper geliefde, onder de vloek en de toekomende toren ingeleefd. En voor de zulk is Christus een vloek geworden in de toerekening. Dat is evangelie. De discipelen waren enkel als enkel zonde openbaar gekomen en voor de zulk is Christus tot zonde gemaakt. Opdat hij de zonde veroordelen zou in het vlees. Want hetgeen der wet onmogelijk was. Maar goed luisteren. Terwijl zij door het vlees krachteloos gemaakt is. Heeft God zijn zoon zendende in de gelijkheid des zondige vleeses. En dat voor de zonde veroordeeld in het vlees. Dat kunt u lezen in Romeinen 8 vers 3. En de discipelen hadden hun oordeel ingeleefd en aanvaard. En voor de zulk is Christus tot een oordeel geworden in de toerekening. En heeft de zijne in het oordeel gered. He, daar weet al Gods ware volk wel van. Met z'n allen van. En nu onderwezen zijn we in de schriften, nu moesten zij de belofte des vaders inwachten. En daarna uitgaan in de heggen en stegen der wereld om het uitschot deze wereld tot de adelstand te roepen in Christus door de prediking van wet en evangelie. En tegenwoordig staan de vrijwilligers in de rij om te gaan voor Jezus. Hè? Maar de discipelen van Christus hadden hem alle verlaten toen de borg door een gewapende bende gevangen genomen werd in de hof van Gethsemane. En zichzelf vrijwillig gevangen liet nemen. Waarom? Om gevangenen vrijheid te schenken. En zulke deserteurs worden geroepen om de volken te onderwijzen in de leer van een drie-enig God. He, dat gaat altijd in een weg waarin de omstandigheden tegengetuigen. Ik zie wel eens van die zendelingen. Ja. Die zijn 60 jaar en die hebben nog geen grijs haartje op haar hoofd. Ik geloof er niks van mensen. Kennen geen beproeving, kennen geen lijden, kennen geen kruis. Maar zijn weg is in de zee en zijn voetstappen worden niet bekend. In die weg kom je alleen te staan, want God duldt geen mededingers. De Heere oefent zijn kerk in het alleen staan. Want één man met God is de meerderheid. Liever alle mensen tegen dan Gods woord tegen. En Christus oefent zijn kerk in de eenzaamheid en in de beproeving. Opdat ze door het geloof zouden leven. He, dat leer je niet op een christelijk breikantie. En dat leer je niet op boekenkastgenade. Dat leer je niet op een theologische school. Dat wordt alleen op Jezus school geleerd. En als ik het zo mag zeggen, de geestelijke Special Air Force onder commando van koning Jezus wordt getraind buiten de legerplaats. In de jungle van onmogelijkheden, waarin het water dikwijls tot de lippen komt. En in die geestelijke jungle leert Gods volk zichzelf pas goed kennen. Te zeggen, in Christus te geloven, als het je voor de wind gaat. Als je de zeilen in de wind hebt, ja, dat is geen kunst. Te zeggen, in Christus te zijn, een christen te zijn, als je alle mensen wel van je spreken. Ja, dat heeft wel de gedaante van godzaligheid. Maar er zit nog geen sikkerpit kracht in. En geloven is niet zo'n kunst als je nooit voor de Rode Zee gestaan hebt, geliefde. Met een afgesneden weg achter je rug en geen weg voor je. He, maar om in totale afhankelijkheid van Christus de voeten in het water te zetten, daar is waar geloof voor nodig. Dat red je niet met een doctoraal dogmatisch breiwerkje. Over de middeleeuwse vroomheidsbeweging. Dat red je niet met een bundel refelpreken op zak. Dat red je niet met een theologische en oudvaderlijke studie. Of dacht je dat Simpson toen die leeuw ontmoette, die brullende leeuw. Dacht je dat hij toen gezegd heeft, wacht even zoete leeuw, ik moet even mijn dogmatiek praatplegen. Wacht even. Geloof je toch zeker niet, hè? En om werkelijk door het geloof te leven, geliefde, moet je Christus eigendom zijn en als een goddeloze gerechtvaardigd zijn en vervuld zijn met de geest van Christus. Ja, dat is geen dagelijkse oefening. Maar Gods ware volk is altijd vlees en geest, hè? En die twee strijden tegen elkaar. De godsdienst is altijd geest, hè? Maar Gods volk is vleeselijk, omdat de wet geestelijk is. En Gods volk heeft maar één roem, namelijk te roemen in de Here. Ook in de prediking, tot doding van alle vlees. Maar daartoe moet je geoefend worden, nader ontdekt worden, afgebroken worden, ontbloot worden, vernederd worden, bespot, bespogen worden, gesmaad en gelasterd worden, vervolgd worden, bedreigd worden, uitgemaakt worden voor verrotte vis, die tot enkel tot de mesthoop bekwaam is. Nou. Ja. Zo traint Christus zijn soldaten en hij oefent hen gedurig in de krijg om onder zijn banier geduchte daden te doen. En de soldaten van Christus gaan niet voor een schijnbeweging opzij. Ook niet voor een dreigbrief waarmee de dode godsdienst schermt. Christus zet zijn discipelen voor hetere vuren. Hij laat hen strijden met de verzoekingen van de duivel. Nou. En soms moet het, weet je geliefde, soms moeten ze het ook van de zonde verliezen. Want wie het nooit van de zonde verliest, wordt niet geoefend in de krijg. Ben een gadiet. En gaan de gat. Een bende zal hem aanvallen. Dat kost alle vlees. Kost je naam, je bestaan. En zelfs vele vrienden zullen je naar het leven staan. En vele predikers in onze dagen willen subtiel de kerk in het midden laten. Hè? De kool en de geit sparen om er niet vervolgd te worden. De zulke doen de ergernis van het kruis er niet. Om de gevierde en de rechtzinnige predikant te spelen tot in herstelte kringen toe. Je wordt er misselijk van. Men durft niet meer in het openbaar op te treden en men tracht alle kerkelijke ongerechtigheid en gelijknamige politiek te verzwijgen en te camoufleren met een geveinsde gebedshouding waar God niet vanaf weet. Maar als de prediking in strijd is met de praktijk, hoe rechtzinnig zo'n preek ook is, dan is er wezenlijk iets mis met de kerkelijke tucht. En ik zal u zeggen, geliefde dominee Johannes van der Poel kwam nog in de schuld met een avondmaalsbediening in een gemeente waar een ban was. Nou, je mocht willen dat je een gemeente lid was waar één ban is. Dat mocht je willen. Maar de kerkbannen die reizen door het kerkdak ten hemel. In de huidige gemeentes. Ik wil niet alles over in kam scheren. Maar ik ben in gemeentes geweest waar de kerkbannen reiken tot aan de hemel. En de avondmaalsbediening gaat gewoon door. Gaat gewoon door. Maar van de poel, God kwam van de poel tegen omdat hij een avondmaalsbediening had aanvaard zonder onderzoek te doen. En God kwam hem tegen in die nacht. Ik heb misschien nog wel meer gezegd, maar mag elke preek wel herhalen. En het avondmaal ging niet door. En nu stapt men over alle bannen heen, omdat men geen gezicht wil verliezen. En dan zeggen ze, nou, God werkt nog hoor. Ja. Ja, God werkt. Ja. Hij komt om de wereld te oordelen, geliefde. Maar het gevolg van het gevolg is, als de bannen niet vernietigd worden, dat Gods geest en Gods volk uit de kerken verdwijnen. Er komt louter godsdienst voor in de plaats. Louter godsdienst. Allemaal godsdienstige bewegingen. En de Heer is er niet meer. Ja, hij is er wel. Maar niet onder zo'n bediening, hoor. Dat geloof je toch zeker niet, hè? Als de Heer tot Jozua zegt, lief geoefend knecht van God, Jozua. Maar de Heere zegt, ik zal niet meer met jullie lieden zijn, tenzij gij de ban in het midden van jullie lieden verdelgt. Is God veranderd? Dominee van der Poel die mocht dwalen in de wedergeboorteleer, maar dat was een man des geloofs. En de Heere sprak in zijn leven. De Heere kwam hem tegen. Is God veranderd? Of spreekt de Heere niet meer? Net als in het leven van Elia. Dat geloof ik. Dat geloof ik. Maar de soldaten van Christus, geliefden, die strijden met open vizier. Ze hebben hun leven veil voor Christus. Ze verliezen wel eens een slag, maar niet de oorlog hoor. Omdat ze onoverwinnelijk zijn. Ja. Paulus zegt, we zijn meer dan overwinnaars in Christus. Die overwinnaar is over dood, hel en graf. En de soldaten van Christus zijn soms alleen strijders. Hè? Die met een simpele ezel. Ja, ik moet me met een ezelskinderbak strijden. Dan moet ik het tegen opnemen, tegen de generale opinie en de kerkelijke opinie. Tegen de geweldhebbers deze eeuw en tegen de geestelijke boosheid in de lucht. Ik heb maar een ezelskinderbak. Meer niet. Maar de Heer Jezus oefent zijn krijgers doorgaans solo. Jona werd er alleen op uitgestuurd. Daniel stond er alleen voor in het hof van Kores. Elia. Elisa. Noem ze maar op. De Heer zendt ze ook wel eens 2 aan 2. Hè? Want zullen 2 tezamen wandelen, tenzij dat zij bijeengekomen zijn. Hè? Daar moet je altijd op letten. Heb God ze bij elkaar gebracht. Hè, 2 zijn beter dan 1. Ja. Ja, de Heer en de zondaar. 2 zijn beter dan 1. Ja. Hij is het alleen. En worden ze van alle zijden aangevallen, hè? Dan strijden ze rug aan rug. Zij en zij. En als er één valt, richt de ander de metgezel erop. De discipelen waren allemaal persoonlijk van God geleerd, hoor. Maar ze konden ook met de andere broeders wandelen en collectief getuigen. De een stak de ander aan. Ze moesten de wereld in. En de wereld, geliefde, dat is God, de vijandig gebied. En ze moesten alle creaturen het evangelie verkondigen. Ja, er stond niemand op te wachten. Hè? Ze moesten de wet preken tot doding van alle vlees. En het evangelie tot behoudenis van doden en goddelozen. Eerst Jeruzalem, daar begint de victorie. Hè? Maar er begint ook de vervolging. In de kerk. En Gods volk wordt altijd vervolgd door mede-christenen. Moet je eens opletten. Door avondmaalgangers en ouderlingen. Christus is geslagen in het huis van zijn liefhebbers, geliefde. En de rechtzinnigheid heeft Christus aan het kruis geslagen. Uiteindelijk belanden Paulus en zijn metgezel Silas in de gevangenis. En Johannes wordt verbannen naar het eiland Patmos. Dus de weg naar Samaria en het uiterste der aarde loopt over Golgotha. Paulus de heidenzendeling zegt immers, ik ben met Christus gekruist. En als je gekruisigd bent, geliefde, heb je zoveel beweging niet meer. Dan zou je wel eens een reisje willen maken, maar van Paulus staat geschreven en de geest liet het hen niet toe. Ik had eens een container gepakt om naar het zendingsveld in Afrika te gaan, maar het werd van Gods wegen verhinderd. Er lag nog wat tussen, namelijk het getuigenis te Jeruzalem. En hij leidde hen buiten tot aan Betanië en zijn handen opheffende zegende hij hen. En het geschiedde als hij hen zegende dat hij van hen scheidde en werd opgenomen in de hemel. En zij aanbaden hem en keerden weder naar Jeruzalem met grote blijdschap. En ze waren alle tijd in de tempel lovende en dankende God. En daar moet Gods volk het van hebben, van de zegenende handen van Christus. En als Christus ten hemel vaart, geliefde, dan mogen de zijne blikken in zijn doorboorde handpalmen. En daarin staan ze gegraveerd en geregistreerd. In het boek des levens des lams. En op hemelvaartsdag ontvangen de discipelen de verzegeling van de rechtvaardigmaking. Hoorit? Ze waren al wel verzekerd door het geloof, maar door de zegen der verzegeling krijgen ze met hemelvaart van Christus ook hun geloofswandel in de hemel. Daarom moest Christus opvaren. Hij moest weggaan van hen. Hij moest hun verlaten. Opdat ze hun geloofswandel in de hemel zouden zijn. waar Christus is. Omdat Christus zijn kerk in zijn hart en handen meeneemt, het hele, het hemels heiligdom binnen. Daarom hebben ze de geloofswandel in de hemel. En dan kijken de discipelen hun meester na totdat een wolk hem wegneemt uit hun gezicht. En als die engelen er niet aan te pas gekomen waren, geliefden, dan hadden ze nou nog gekeken. Of die niet terug zou komen. Maar komt. Maar ze zijn niet meer bedroefd, want ze hebben het keurmerk van hun kindschap gezien in zijn doorboorde middelashanden. De opgestane levensvorst heeft geen afscheid van hen genomen met de groetenis van zijn hand. Nee, hij heeft zijn beide handen over hen uitgestrekt en ontving daarmee een dubbele verzegeling van het kindschap. Want hij zegt, ik heb u in beide mijn handpalmen gegraveerd. Uw muren zijn steeds voor mij. En voor een klein ogenblik schenen zij van hem verlaten te zijn. Maar met eeuwige ontferming heeft de Heere zich over zijn volk ontfermd. En dan gaan de discipelen over in aanbidding. De aanbidding des geloofs. En zij aanbaden hem, staat er. Ze zagen hem niet meer. Hij was onzichtbaar geworden voor hun natuurlijke ogen. Maar ze waren ten volle verzekerd van hun aandeel in Christus. En ze keerden weder naar Jeruzalem met grote blijdschap. Dat is een privilege van Gods volk. Want om vervuld te zijn met een hemelse blijdschap, geliefde, in deze huilende wildernis van dit ondermaanse leven, dan moet je een eeuwig geldende grond onder je voeten hebben. En het zegel van het kindschap in je hart ontvangen hebben. Want anders zou je het besterven van benauwdheid des vlezes. We leven in benauwde tijden. Maar de hel viert niet de overhand in het leven van de levende kerk. Want Christus is koning en regeert mens en beest. En in dat laatste, daar ligt de troost in voor Gods volk. Want ze hebben zichzelf al wel 1000 keer op de mesthoop der wereld gegooid. En ze zijn de grootste van alle zondaren in de inleving. En als je tot de mesthoop bekwaam bent, geliefde, dan heb je een boodschap voor de wereld, verloren in schuld en anders niet. Dan word je schuldenaar om ook de heidenen lief te hebben en voor Christus te winnen, gedreven door de liefde van Christus. En dat ligt niet binnen handbereik, maar buiten ons bereik. Want de geest zal u in alle waarheid leiden en u de woorden geven als het nodig is die gij tot de dienst, geroepen zijt. Gods volk is een afhankelijk volk, een behoeftig volk. Dat in allerlei nood en dood geholpen moeten worden. Ze moeten bekrachtigd worden, verzegeld worden, verzekerd worden. En de soldaten van Christus zijn geen heroes, dat zijn helden. Ja, het zijn wel geloofshelden. Maar het zijn geen heroes die klappen uitdelen en erop inhakken. Wel nee, mensen. Ze strijden in de wapenrusting Gods en zijn slechts wapendragen van Christus. En de meerdere David neemt de Goliaths voor zijn rekening. Want hij zegt niet tot de zijne voorwaarts. Maar volg mij. Christus gaat altijd voorop. En als dat niet waar zou zijn, geliefden, dan had Levi nog in het voorportaal der hel, namelijk in het tolhuis gezeten. En dan zouden zijn discipelen nog op het meer van Galilea aan het vissen zijn geweest. Maar de Heer had gezegd, ik zal u vissers der mensen maken. En zij alles verlatende zijn hem gevolgd. Want hij ging voorop. Een eerste Jeruzalem onder de refo-christendom. Daarna de Samaria onder de semi-christenen. En tenslotte aan het uiterste der aarde onder de heiden. Maar het was nu wachten op de komst van de verzegelaar van het werk van de middelaar. Dat was nodig om een apostolische bediening aan te vangen. En als Christus van hen niet scheiden zou, dan kon de tweede trooster, de Heilige Geest, niet komen. Geen kind van God is zonder de Heilige Geest. Maar zonder de Pinkstergeest gaat gij zult mijn getuige zijn. Niet in vervulling. Maar hetgeen Christus belooft, geliefde, dat doet hij. Een belofte in de toepassing kan door geen zonde ongedaan gemaakt worden. En dat moet u goed verstaan. Want de Heer die zal zijn belofte vervullen. Ondanks alles. En ook de duivel is niet bij machte om de belofte Gods in Christus ongedaan te maken. Want God is geen God van ja en nee, maar van ja en amen. Zowel in de verwerping van de verworpenen als in de aanneming van de uitverkorenen. En wat de Heere gezegd heeft, dat doet hij. En God maakt ook Genesis 2, vers 17, voor geen mens ongedaan. Wat hij zegt, dat doet hij. Ten dagen als hij daarvan heeft, zult u de dood sterven. Wat God gezegd heeft, dat doet hij. Dat vonnis zal zeker voltrokken worden. En voor Gods volk is dat vonnis voltrokken. Namelijk aan Christus. En Gods wet is een absolute wet. Geen sterveling kan Gods wet ongedaan maken of relativeren. Want God handhaaft zijn rechten en deugden. En God ontslaat geen mens van het vonnis der wet. Tenzij Christus dat vonnis in mijn, zijn, haar plaats heeft ondergaan. En die tussentredende plaatsbekleding van Christus, geliefde, dat moet de toepassende werkelijkheid worden in ons leven. Dat kan alleen als we ons vonnis aanvaarden. Als we God geloven in hetgeen geschreven staat in het boek der wet. Namelijk, vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Nou, dat doen we niet. Daar zijn we uitgevallen om dat te doen. De discipelen waren niet geroepen om een eenzijdig evangelie te preken, maar de volle raad Gods. Dat betekent de dood in de mens en het leven in Christus. En daarin werden zij verzegeld en bekwaam gemaakt op de Pinksterdag. Hun kindschap stond vast, niet in hen, maar in de handpalmen en in het hart van Christus. Daarvan waren zij van Christus wegen verzekerd en verzegeld geworden. En de Heilige Geest zou de belofte van Christus vervullen om zijn getuige te kunnen zijn. En zonder vervulling met de Heilige Geest is zending bedrijven tot mislukking gedoemd. Ja, ik ken allemaal wat buitenkant, hè. Zendingskrantjes vol schrijven, dat is geen kunst. En wachten op zere geest is een stervenstijd. Want er staat zo, als de dag van het Pinksterfeest vervuld was. Ik loop wel op de stof vooruit, maar ik wil het toch zeggen. En kent u ook zo'n dag in uw leven, geliefde? Of geeft u een eigen invulling aan de belofte van Christus? De discipelen gaan niet zelf lopen, maar ze gaan vissen. Wat zegt u? Ja, ze gaan vissen. En dan openbaart Christus zich aan hen in de kracht van zijn opstanding. En die Galileese vissers waren echt niet van die evangelische mensen die over vroom en het evangeliseren slaan. En de mensen het geloof in pompen om een vrucht op de plank te hebben. Nee, geliefde. Ze moesten wachten op de belofte des vaders om getuigen van Christus te zijn. Daar moet je rijp voor gemaakt worden. En als je onrijpe druiven eet, geliefde, dan worden je tanden stom van. Dan gaat er niks van uit. Al ben je ook 10 keer voor de waarheid. En de discipelen waren geroepen om het zout der aarde te zijn. Want wat in het vat zit, dat verzuurt niet. Ze droegen de schat in aardevaten. Maar laat het maar eens goed gisten van binnen, geliefde. Totdat je geheel bezuurd bent van Christus. Het is beter 2 woorden te zeggen door de geest dan een heel verhaal waarin God niet in is. En nou blijft het altijd wel de dwaasheid der predikingen, geliefde. En dat moet Gods ware knechten moeten dat menigmaal inleven. Dan zeg ik, nou, ik heb de laatste keer gepreekt. De prediking op zichzelf genomen is nooit volmaakt. Nooit. Maar het belieft God zalig te maken door de dwaasheid der prediking. Namelijk door het geloof in Christus. Maar de discipelen, geliefden, die zaten niet te wachten totdat zij van de aanklevende zonden die in hen overgebleven waren. Totdat zij die de baas zouden zijn. Nee. Het vlees wordt nooit bekeerd. En dat is een les, geliefde, dat is een doorgaande les, ook voor Gods volk, hoor, want waarin zij hun hele leven geoefend moeten worden. Gods volk heeft vergeving der zonde voor verleden, heden en toekomst, maar het vlees zal het koninkrijk der hemelen niet beërven. En als we somtijds door zwakheid in de zonde vallen, geliefde, dan zal blijken of we aan zijn genade genoeg hebben. Als dat niet het geval is, dan zal de mens zich altijd weer op de been helpen om het beter te gaan doen, met helpende genade zichzelf helpen. Maar om alleen uit en door Christus te leven, dan moet je niet alleen der wet gestorven zijn, maar ook dagelijks sterven en het kruis vrolijk dragen. Dan zal die lieve geest het uit Christus nemen en het u verkondigen, namelijk, neem mijn juk op u en leer van mij, dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Want wij zijn het niet, hij is het. En gij zult rust vinden voor uw zielen, omdat ik het ben. Dat zegt hij. Want mijn juk is zacht. Niet mijn juk, Zijn juk, mijn juk is zacht en zijn last is licht. Sommigen willen in onze dagen beweren dat lieve en zachte karakters hiervan het gevolg zijn. Maar dat is een leugen van de duivel. De zachtmoedigheid en nederigheid van Christus is uniek. En het staat in het kader van zijn borg gerechtigheid. Christus zegt, leer van mij dat ik. Hij is het, wij zijn het niet. Ja, volkomen in hem, door toerekening. Maar niet in onszelf, volk des Heren. Of heb je nog nooit een oor bij de vijanden van Christus afgeslagen met het zwaard van Petrus? Niet? Dan geloof ik niet eens dat je tot de kring van Christus' discipelen behoort. Want toen Petrus tot Christus zei, al moest ik ook met u sterven, zo zal ik u geenszins verloochenen. Dan staat er direct achteraan, desgelijk zeiden ook al de discipelen. Zeiden ze allemaal. Ook de apostel der liefde, Johannes. En ze hebben hem dan ook alle verlaten. U niet. De discipelen van Christus zijn heus niet van die lievertjes hoor. Ze strijden ook wel eens met het zwaard van Petrus. Allemaal. Ik moet niks hebben van die vrome snijbonen die alleen maar met geest profeteren. Alleen maar geest. Hè? Ze hebben allemaal geest. Ze zijn allemaal geestelijk. Het is allemaal geest. Maar zelfs de grote apostel Paulus slaat driftig van zich af in Handelingen 23 vers 3. En weet je wat hij zegt tegen die man? God zal u slaan, gij gewitte wand. Dat was waar hoor. Maar hij zei het een beetje driftig. En hij zegt, Christus leert van mij dat ik het ben. Voor u. We hebben toch een lieve Heer Jezus geliefde. Hij is het voor ons. Ik voor u. En dat is de beslissende oorzaak van het herstel van de mens in het beeld Gods. Dan kunnen de vruchten niet uitblijven, want die zijn ook in hem gevonden. En de boom wordt aan zijn vruchten gekend. En dan mogen de takken zijn lieflijk juk en zijn zoete vrucht dragen. Ja. Ja. En omdat ze vrucht dragen, geliefden, gaan ze buigen. En omdat hij ze belaadt met zijn vruchten. Hè? Want wie hersteld is in het beeld Gods, hè, die draagt vrucht, maar vruchten maken de boom niet. Dat doet de boom zelf. En hij spreekt in het Israël gebied en het staat er. Hij zegt, ik ben het, die met u spreekt. En dan gaat die Samaritaanse hoer als een reine maagd naar huis. Hè, om te getuigen van de grote werken Gods. Ja, God is een verrassend God. En zijn Christus is zeer dierbaar voor een zwarte bruid. Hè, die geheel schoon en liefelijk is in zijn ogen. En dan staan de discipelen ten hemel te staren. Omdat hij zo begeerlijk is. Gans begeerlijk. En dan gaan ze vrolijk gaan ze naar Jeruzalem. Want ze hebben de Heer Jezus in de hart. Heb je de Heer Jezus ook in je hart? Is hij u in uw totale verloren staat geopenbaard, geliefde? Dan kun je er ook van getuigen. Dan zal de Heer je doen getuigen. Anders zouden de stenen ervan gaan spreken. En dat wens ik u allen toe. De Heere zegene zijn eigen woord en getuigenis. Amen. En lieve Heer, het was maar weer een ogenblik. Allemaal gestamel en gestotter. Want onze tong is te kort om uw lof te vertellen, Heer. Het hebt u beliefd. Om door de dwaasheid de prediking zalig te maken die geloven. Dan mocht gij uw eigen getuigenis, uw eigen ponden ermee vermeerderen. Opdat uw koninkrijk uitgebreid worden. Maar ten eerste opdat uw naam verheerlijk zou mogen worden. En daar sta gij zelf voor in, want gij zorgt voor uw eigen eer. Gij hebt een lam besteld. En dat lam Gods, dat hebt gezorgd voor uw eer. En er is geen titel of jota van de wet ter aarde gevallen, want hij heeft alles volbracht en verheerlijkt. O Heere, dat we hem mochten zien in onze gans verdoemelijke staat. Dat we hem mochten zien. Als van de slangen gebeten, op die verhoogde slang mogen zien. En dat zalig worden. En dan gaat die borg ook spreken. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. O Heere, wat heb gij toch een werk aan uw volk. Maar het is u nooit te veel. Want gij slaapt en gij sluimert nooit. Maar gij komt ze ook wel eens te tuchtigen. Want heren, we kunnen niet zonder de tuchtiging. Want we zijn maar ongewende kalveren. Maar maak ons toch rijp voor uw dienst. En doe ons uw beeld gelijkvormig worden. En dat alleen om Jezus wil. Amen. Dan zingen we tot slot, geliefde, van de 98e psalm en daarvan het vierde zangwes. Laat al de stromen vrolijk zingen, de handen klappen naar omhoog, gebergte vol van vreugde springen en huppelen voor de Heere oog. En wat er verder volgt in het vierde vers van de 98e psalm. Dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij alle de eer. Amen.